onberispelijk uitzien naar Christus wederkomst. Ik begin iets anders dan wat ik aan de broeders doorgegeven heb op het programmablad. De Bijbelversen die er staan, die lezen we vanavond heus. Dat kan ik wel garanderen. Maar ik begin maar met een stukje geschiedenis. Het gaat vanavond over de wederkomst. En nou zie ik jonge mensen. En ik zie wat ouderen. Een moeilijk onderwerp voor jonge mensen. Die nog 60 jaar voor de boeg hebben. De oude mensen staan al met één been in het graf. Voor hen is het veel makkelijker om over de wederkomst te spreken. Dat die ineens vandaag zou kunnen komen. Nou ja, dan zijn we er nog eerder bij de Heer. Maar jonge mensen, dat moeten wij denk ik als ouderen niet onderschatten. Het is dubbel voor hen. Ze moeten zich motiveren om nog 60 jaar door te gaan. En gelijktijdig moeten ze de rekening houden dat de Heer vandaag terugkomt. Morgen. Dat is best moeilijk. Misschien hebt u er nooit over nagedacht, maar dan mag u best op uw gebedslijstje zetten. De jonge mensen. Vanavond gaat over de wederkomst. En niet alleen over de wederkomst. Maar over het onberispelijk zijn bij zijn komst. Daar gaan we het over hebben. En onberispelijk wil zeggen zonder vlek en rimpel. Volkomen beantwoordend aan het doel van onze God. Dat wordt van ons gevraagd, onberispelijk. Daar komen we wel achter. Wat heeft God een tijd en een energie? Wat steekt hij dat in een mens om een mens te bereiken? Paulus moest 1600 kilometer over het land reizen. En toen ook nog een zee oversteken. In de gevangenis terechtkomen. Om in Thessalonica het evangelie te brengen. God had die stad, de hoofdstad van de Griekse provincie Macedonië, op het oog. Hij wilde daar een gemeente stichten. En Paulus moest er dus 1600 kilometer vooraf reizen. Lopen. En met een boot. En dan ook nog eens een keer in de gevangenis. Ze waren met z'n drieën. Paulus, Silas en Timotheus. En toen Paulus uit de gevangenis kwam in Filippi. U kent dat de geschiedenis wel van de stokbewaarder. Toen ging die in de richting van Thessalonica. En dan begin ik en dan gaan we lezen in Handelingen 17. Ik zei al, we beginnen met een stukje geschiedenis, maar het gaat vanavond over de brief aan de Thessalonicenzen. Maar het is heel mooi om handelingen te koppelen aan de brief. Handelingen 17. Vanaf vers 1. En hun wegnemende, en die hun, dat zijn Paulus, Silas en Timotheus. En hun wegnemende over Amphipolis en Apollonia, die liggen in het noorden van Griekenland, kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus ging zoals hij gewoon was, naar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelte uit de schriften, door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze de Christus is, die Jezus, die ik, zei hij, u predik. En enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En ook een grote menigte Grieken die God vereerde en tal van voorname vrouwen. Tot zover. Paulus komt in Thessalonica tijdens zijn tweede zendingsreis. Zo omstreeks het jaar 50, 51, 52. En hij komt daar in de hoofdstad van Macedonië. Dat was een grote stad. Handelsstad. Niet zo ver bij de zee vandaan. 200.000 inwoners zo ongeveer. En een grote groep Joden die daar verkeerden. En zoals Paulus gewend was tijdens zijn zendingsreizen, ging altijd eerst naar de synagoge, naar de Joden. Daar zaten natuurlijk geen heidenen bij, dat begrijp je ook wel, niet Joden. Daar zaten alleen maar Joden. En Paulus ging daar naar binnen, op de Sabbat, zaterdag, en hij opende daar de schriften. Nou, die hadden de Joden, want de Torah, de vijf boeken van Mozes, en de Tenach, de profeten, de psalmen, die waren toen al geschreven, die waren er. De Nieuwtestamentische boeken waren er nog niet, maar die wel. Dus Paulus ging daar naar binnen en die ging handelen. En hij deed dat met aanhaling. Hij begon misschien met Abraham. Dat hij Isaac ten offer moest brengen. Genesis 22. Hij had het misschien over het volk Israël, verlost uit Egypte. En dat ze toen bloed moesten strijken aan de zijpost en aan de bovenkant. En dat hij toen heen wees van ja, dat bloed was nodig. Achter dat bloed was alleen maar veiligheid. En hij koppelde dat waarschijnlijk aan de Heer Jezus die zijn bloed gaf op Golgotha, Yeshua. Dat is zoals we wel van gehoord hebben, denk ik, van Yeshua in Jeruzalem, die gekruisigd was. En psalm 22 zal u wel naar voren gebracht hebben, die profetische psalm die over de Heer Jezus ging. Van hij was een man, hij was een worm en geen man. Het lijden van de Heer Jezus. Hij zal over Jesaja 53 gesproken hebben. Zoals we hebben het gezien. Hij deed dat met aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Drie Sabbaten achter elkaar. Drie weken. Nou is het heel moeilijk om iemand van onder een kerkleer vandaan te krijgen. Nou, die Joden, die waren vastgeworteld daar in de wet van Mozes. En dan komt er daar een man met een zogenaamde nieuwe leer. Die gaat vertellen iets van, nou ja, je moet je niet in de eerste plaats aan de wet van Mozes houden. Je moet niet je rechtvaardig gaan gedragen. Maar je moet je leven overgeven aan Jezus, Yeshua. Die heeft het voor ons in orde gemaakt, alles. Die heeft de wet vervuld. En tot zijn einde gebracht. En je moet je leven aan hem toevertrouwen. Hij is als dat lam dat geslacht is. En je mag schuilen onder zijn bloed. Ik weet niet of de Joden het allemaal begrepen toen, maar dat was nogal bedenkelijk wat Paulus zei. En dat hij ook te ging zeggen dat hij Jezus was opgestaan uit de doden, dat hij leefde. Dat het echt waar was, het gerucht dat ging, dat zijn discipelen hem gestolen hadden, maar dat Jezus was opgestaan. Ja. En dat hij terug zou komen, dat moesten ze niet. Er staat zo, en dat is zo schrijnend wat er staat, en enigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus aan. Een grote gemeente, Joden in Thessalonica, en enigen sloten zich aan. Ze moesten die boodschap niet. Ja, die paar. En Paulus ging na drie weken weg. Nee, niet weg uit Thessalonica, maar weg uit die synagoge. De rest van Thessalonica bestond uit heidenen, niet Joden. Ongelovige mensen, ja, ze geloofden van alles en nog wat. Maar zeker niet in die Jezus. En toen ging Paulus, ging preken. Nou ja, preken. Hij ging getuigen daar bij die heidenen. Ja, dat moest hij natuurlijk niet doen op de wijze zoals hij dat bij de Joden deed. Want de Joden of die heidenen hadden nog nooit van de Torah gehoord. En die hadden ook nooit van de Tenach gehoord. Paulus had een ander thema. Geloof, hoop en liefde. Dat was een thema. Zeg nog niet gelijk van broeder Blonk, dat is inlegkunde. Want dat is mooi niet waar. Want als je op uw gemak thuis de eerste Thessalonicense brief leest, dan zult u erachter komen dat zijn thema geloof, hoop en liefde was. En hij ging spreken over het geloof in de Jezus Christus. Hij riep ze daartoe op. Ja, het is soms niet zo moeilijk om een heiden, een ongelovige, een niet-Jood, het evangelie te brengen. Die staan er vaak veel makkelijker voor open. Want die mensen in Thessalonica, die wisten heus wel dat ze zondaren waren. Ze deden niet anders. Het was een goddeloze stad. En ze deden alles wat God verboden had. Alleen ja, ze wisten niet wat God verboden had. Maar een zondaar weet dat in zijn hart. Ieder mens weet wanneer hij verkeerde dingen doet. En dat wisten ze daar ook in Thessalonica. En toen er iemand kwam die zei van, er is iemand gekomen om je te verlossen van die zonde. Zodat je rein gaat leven. Toen stonden ze daar wel voor open. En toen Paulus ging vertellen over de liefde. Dat er een God was. De enige God die liefde was. En liefde gaf. En ook liefde vroeg. Toen stonden ze daarvoor open. Hij zegt, dan is er ook een geweldige hoop. Die Jezus, die ze gekruisigd hebben, die gestorven is, begraven, is opgestaan uit de doden. Die leeft echt. Hij is opgevaren ter hemel op de Olijfberg, bij Jeruzalem. En nu zit hij aan de rechterhand van God, de schepper van hemel en aarde. En die komt terug. En Paulus deed dat zo vol vuur, dat die mensen dat geloofden. Van die Jezus, die Jood, die is in mijn plaats gestorven. Die leeft weer en die komt terug. En wat staat er? En ook een grote menigte Grieken die God vereerde. Een grote groep. Met de Joden maar enkele. En bij die niet-Joden, die heidenen, die goddelozen, waren er velen die God gingen vereren. En er staat er ook zo mooi bij. En tal van voorname vrouwen. Mijn zoon is expert. En die gaat heel de wereld over voor Shell en zo. En die experts zijn getrouwd. Die mensen, die vrouwen hebben niks te doen overdag. Die mannen verdienen goudgeld. Niet te geloven, ze kunnen het helemaal niet opkrijgen. Al doen ze nog zo hun best en dan lopen die vrouwen. Tennissen de hele dag. Ja, ze komen natuurlijk niet zo vroeg op bed. En dan gaan ze tennissen. Nou, ze slaan wel 1000 ballen per week. Maar het is een puur zinloos leven. Ja, s'avonds gaan ze lekker dineren met elkaar. Maar jij dat 3 jaar achter elkaar moet doen, dan moet je neus uit. Nou komt Paulus. En hij gaat daar iets vertellen over de zin van het leven. En dat die zin van het leven Jezus Christus is. Dat is de echte zin. Een persoon. En die vrouwen, de monden vallen open. Die tennisballen, daar hebben ze even geen erg meer in. Want ze weten het ook wel. Wat is het leven eigenlijk leeg? Als je niet echt de zin van het leven kent. En die vrouwen, tal van voorname vrouwen, geven hun hart en leven aan de Heer Jezus. Dat gebeurt daar, in Thessalonica. Maar ja, waar het woord van God gebracht wordt, daar is ook strijd. En de vervolgingen in Thessalonica, die waren al heel gauw. De verdrukking. De godsdienst, die wil het niet. De Joden, die kwamen in opstand tegen die Paulus met zijn vreemde leer. En de andere Thessalonicenzen, die Jezus afwezen, die moesten er ook niks van hebben. Er kwam een christenvervolging daar. En Paulus, omwille van zijn leven, moest hij weg. En hij ging samen met Silas en Timotheus meer in zuidelijke richting van Griekenland. En die kwam in Berea aan. In Berea. Dat lees je ook in Handelingen 17. En hij ging ook daar weer naar de synagoge. En hij liep ook daar door die stad. En dan kwamen daar ook weer mensen tot bekering. Maar die Joden uit Thessalonica, die zochten die Bereërs op. En die zeggen, die man was een oproerkraai, die Paulus. Die moet een kopje kleiner gemaakt worden. En de broeders brachten Paulus bij de zee. Timotheus en Silas bleven achter in Berea. Paulus ging met die broeders uit Berea met een boot naar Athene. Ja, dat ging toen niet zo snel als tegenwoordig. Daar had je wel wat tijd voor nodig. En terwijl Paulus naar Athene voer met zijn broeders, toen moest hij denken aan die pas bekeerde Thessalonicenzen, aan die jonge christengemeente. Zouden zij stand kunnen houden in die christenvervolging? Hij zat ermee. En toen ze in Athene waren, toen zei hij tegen die broeders die weer terug gingen met de boot naar Berea, zeg nou tegen Timotheus dat hij teruggaat naar Thessalonica, is gaan kijken hoe het daarmee is. En dat hij daar ook de broeders, de zusters daar gaat bemoedigen. En laat hij dan weer snel naar mij toe komen. Naar Athene. Timotheus ging terug naar Thessalonica. Paulus bleef niet in Athene. Die ging nog wat lager. Die ging naar de hoofdstad van Achaïe. Helemaal in het zuiden van Griekenland. Naar Korinthe. Naar Korinthe. En na verloop van tijd, en je vraagt je af hoe dat het ging met die communicatie. Er waren natuurlijk geen mobieltjes en zo, geen telefoon. Maar er was kennelijk wel contact op de een of andere manier. Timotheus kwam na enige tijd terug bij Paulus in Korinthe. Niet in Athene, maar in Korinthe. En dan doet Timotheus verslag. Hij zegt, Paulus, je houdt het niet voor mogelijk. Nou, eigenlijk toch wel. Maar die jonge christengemeente in Thessalonica hebben stand gehouden. Houden stand te midden van de vervolgingen. Ze hebben hun geloof in de Heer Jezus Christus behouden. Er is liefde onderling bij hen. En ze zien zo sterk uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Ze hebben de boodschap goed begrepen toen je er was. Toen je het had over de wederkomst. Ze staan op scherp. Ja, zelfs zo scherp dat sommigen denken van nou, werk heeft eigenlijk niet zoveel zin meer. Want hij komt toch al heel binnenkort. Is het vandaag niet, dan toch zeker dit jaar. Waar er vol van. Wat was Paulus blij toen hij dat hoorde. En dan gaat hij zijn eerste Thessalonicense brief schrijven. En daar ga ik nu naartoe. Zijn eerste Thessalonicense brief. Daar haal ik zomaar een paar dingen uit. U moet die vijf hoofdstukken, het is helemaal niet zo ver, niet zo veel, moet u op uw gemak maar eens lezen. Dat Paulus verheugd is dat het zo goed gaat met die gemeente. Ze geloven in de Heer Jezus. Ze zien uit naar zijn wederkomst. En de broederliefde neemt toe. Te midden van al die verdrukkingen. En dan schrijft Paulus hoofdstuk 1, 1 Thessalonicense 1, vanaf vers 6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere, en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen. Zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heeren weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden. Zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Wanneer je nou de eerste Thessalonicense brief leest, dan kom je erachter hoe Paulus gesproken heeft over de wederkomst bij de Thessalonicenzen. Want elk van de vijf hoofdstukken eindigt met de wederkomst van de Heer Jezus. En die brengt daar een facet bij naar voren. En dat leefde bij de Thessalonicenzen. 1967 jaar geleden stonden zij op scherp. De Heer Jezus kon elk moment terugkomen. En nou hoeft niemand meer tegen mij te zeggen van broeder Blonk, 10 of 10 jaar geleden hebt u in deze zaal ook al zo gesproken dat hij hem elk moment verwachtte. 1967 jaar geleden was het al bij Paulus zo. Die verwachten hem ook elke dag. Maar we zijn wel 1967 jaar verder. En het moment komt, en is zeer aanstaande, dat de Heer komt. Op ons staat in 1 Korinthe 10 vers 11, op ons zijn de einden van de tijdperken gekomen. Op ons zijn de einden van de tijdperken gekomen. En in Hebreeën 9 vers 26 staat dat wij thans in de voleinding van de tijdperken, de aionen, verkeren. De voleinding van de tijdperken. Dat werd geschreven aan het begin van onze jaartelling. En welke tijdperken worden hier bedoeld? Nou, heel eenvoudig. De tijdperken die te onderscheiden zijn in het Oude Testament. Vanaf de schepping tot aan de Heer Jezus. Daar zijn 5 tijdperken te onderscheiden. Ze beginnen alle met een verbondsluiting van God, de mensen. En ze eindigen alle met een goddelijk strafgericht. Ons tijdperk is ook met een verbondsluiting begonnen. Het nieuwe verbond in Christus bloed. En ons tijdperk zal ook met een goddelijk strafgericht eindigen. De grote verdrukking die over de aarde komen zal. En ga ik zomaar een paar dingen noemen om te laten zien dat de komst van de Heer Jezus zeer nabij is. En dichterbij dan zoals ik het de vorige keer zei. Zomaar een paar dingen. Jezus zelf brengt een paar tijdperken naar voren. Hij noemt de dagen van Noach en hij noemt de dagen van Lot. En vanavond doe ik er nog eentje aan koppelen. Dat is in de tijd net voor de Babylonische spraakverwarring. Dat is ook zo'n goddelijk strafgericht. Een kenmerk van de dagen van Noach, dat waren de reuzen. De Nephilim. Een vermenging van gevallen engelen met de dochters der mensen. En zeg nou niet, dat kan niet. Alle engelen die we in de Bijbel tegenkomen waren mannen. En er is niet één plaats in de Bijbel die zegt dat een engel geslachtsloos is. Er was geslachtsgemeenschap tussen die gevallen engelen en met de vrouwen der mensen. Genesis 6 staat dat. Er ontstond een bastard mensengeslacht. Een bastard mensengeslacht. En het was genade van God dat hij de zondvloed liet komen. Want anders waren wij nu ook een bastard mens geweest. Niet een engel en niet een mens. En had nooit iemand van ons behouden kunnen worden. Want de mens had gezondigd. En de mens moest behouden worden. We brengen het even onze tijd. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt de Heer Jezus, als ik wederkom. Ik doe het niet uitputtend. Ik noem zomaar een paar termen. En degene die de media volgt, of een tijdschrift, zal het bekend zijn. Heden wordt de transhumane mens, de cyborgs, in rastempo ontwikkeld. De kunstmatige intelligentie maakt dat onze jongsten in ons midden waarschijnlijk behoren tot het laatste echte mensengeslacht. Want ons denken, ons hoofd, wordt gekoppeld aan de digitale techniek. De bionische zintuigen die zijn al behoorlijk ingeburgerd. Transplantanten of implantaten worden ingebouwd en het is zelfs mogelijk dat mensen die blind zijn door die implantaten kunnen zien. Mensen die doof zijn met implantaten kunnen horen. En als je de programma's op televisie gevolgd hebt over de toekomst en zo, mensen met twee kunstbenen kunnen hun knieën laten bewegen door alleen eraan te denken. Te denken. Zover is het. En als de embryowet verruimd wordt in Nederland, en natuurlijk gebeurt dat een keer, en waarschijnlijk ook al een keer snel, dan is het mogelijk stamcellen van mensen in dieren te laten ontwikkelen tot het gewenste orgaan wat we nodig hebben. En het is zelfs mogelijk dat straks zonder zaad- en eicellen door mensen menselijk leven kan ontwikkeld worden. Daar zitten we in. Het bastard mensengeslacht is binnen handbereik. Dan gaan we naar de Babylonische ballingschap, de Babylonische spraakverwarring. En ik wil daar één vers bij voorlezen. Genesis 11, vers 6. Ik zal het er even voor, je hoeft niet op te zoeken. Genesis 11, vers 6. Daar staat. De mensen die waren toen, hadden afgesproken, was toen nog één taal. Van we blijven lekker bij elkaar. We bouwen een grote stad. En we zorgen dat we als God zullen zijn. We bouwen een toren die tot in de hemel komt. En dan staat er in vers 6, hoofdstuk 11. En de Heere zei, zie, het is één volk en zij alle hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Even kijken, ze hadden één taal. En de mensen dachten dat alles wat wij denken te kunnen doen, is ook uitvoerbaar. De mens kan nu helemaal worden uitgeschreven in zijn DNA-profiel. Helemaal uitgeschreven. Ik denk dat we daarmee, dat de wetenschappers daarmee een ontoelaatbare grens hebben overschreven. Want door dat DNA helemaal te kunnen uitschrijven, zitten we op scheppingsniveau. En we kunnen in de DNA, kunnen wij correcties aanbrengen. Goed, ze hebben die Chinees aan de kant gezet die dat gedaan heeft, zo'n stukje. Maar die ontwikkeling gaat natuurlijk gewoon door. Want die kennis is er. En wat denkt u van de nanotechniek? We zijn nu zover dat de kleinste onderdelen van de materie, de kleinste bouwstenen hebben we in kaart. We zitten op scheppingsniveau. Kleinere bouwstenen voor de materie, de materialen, zijn er niet. En we hebben dat in beeld als wetenschapper. En we zijn daarmee grenzen gepasseerd. En het griezelige is, de ethische grenzen worden bepaald door ongelovigen die de Bijbel niet als maatstaf hebben. Het zal zijn als in de periode net voor de Babylonische spraakverwarring. En wat te denken van de dagen van Lot. Ik hoef ook maar een paar dingen te noemen zomaar. Toen was er tegen natuurlijke geslachtsgemeenschap. Wereldwijd homoseksualiteit. Niet te verwarren met homofiele geaardheid. Dat is wel goed om daar onderscheid in te maken. Maar homoseksualiteit, homohuwelijken, zogenaamde homohuwelijken. En genderneutraliteit. Die minister van Onderwijs die wil de lesboeken gaan herschrijven. Zodat de stereotypen van het traditionele gezin doorbroken wordt. En de scheppingsorde wordt van overheidswegen geweld aangedaan. Ik hoorde net vandaag dat er een land is. En ik meen dat het Israël is. Ik weet het niet. Dat de abortus mag worden uitgevoerd tot de 9e maand. In die wereld zitten we, de dagen van Lot, de genderideologie, moet alom voeten aan de aarde krijgen. Ach, als kind van God hoef je daar niet bang voor te zijn. Je moet er niet vreemd van opkijken dat het gebeurt. Want als we uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus, hoort dit erbij. De afronding van de voortijden. En als u wil weten hoe het eruit ziet straks in de grote verdrukking met de antichrist, heeft God een heel prachtig voorbeeld gegeven in onze tijd. China. Tienduizenden camera's hangen erop. Gezichtsherkenning. Loop je door het rode stoplicht, in de centrale wordt het genoteerd. Heb je te veel strafpunten? Word je buitenspel gezet in de maatschappij. China. Bijbels zijn er niet meer te krijgen. In die jaartijd zijn er geen bijbels meer te krijgen. Ook niet via internet. Het net wordt daar aangehaald. De totale controle is daar bezig. En natuurlijk, het blijft niet beperkt tot China. We zitten vlak op de grens met Jezus' wederkomst. Het gaat zo razendsnel. En dan moet ons hart eigenlijk gaan verheugen. Zich verheugen. Die Thessalonicenzen die keken uit die jonge christengemeente. Want ze wisten, wij kunnen de Heer uit de hemelen verwachten. Hemelen. Ik ga even terug naar Thessalonicenzen 1. Vers 10. Ze verwachten de Zoon van God uit de hemelen. Meervoud. Nou is het bij de Joden gebruikelijk, als het over de hemel gaat, altijd in het meervoud te spreken. Ik geloof dat er maar één hemel is. Maar als je naar het nieuwe Jeruzalem kijkt, in de hemel die 2200 kilometer hoog is, heeft die heel wat verdiepingen. En als je elke verdieping als hemel beschouwt, dan zijn er heel veel hemelen. We zullen vast elkaar een keer ontmoeten op de bovenste verdieping, want u bent natuurlijk net zo nieuwsgierig als ik, om te zien hoe dat heel alder uitziet. Boven in het hemelse Jeruzalem. Maar je zou kunnen denken, als de Paulus het hier heeft over hemelen. De derde hemel is de hemel. Waar God woont, waar het vaderhuis is. De tweede hemel is de sterrenhemel. En de eerste hemel is de wolkenhemel. Ze verwachten de Heer uit de hemelen. En als dat zo is, dat laatste, dan kunnen we de Heer tegemoet zien onder het wolkendek. Niet zo ver boven ons vandaan. Als we de laatste bezuin horen, gaan we daar naartoe. En die Jezus verwachtte, en er staat er, die ons verlost van de komende toorn, van de toekomstige toorn. Paulus had natuurlijk uitgelegd bij die Thessalonicenzen dat ons oordeel, de toorn van God over de verloren zondaren, dat die plaatsgevonden had op het kruis van Golgotha. De Jezus onderging onze straf. De toorn van God kwam op hem, op Golgotha. Dat is achter de rug. En natuurlijk heeft hij dat tegen de Thessalonicenzen gezegd. Zeg, er komt wel een toekomstige toorn. Maar daar hebben wij als kinderen van God niks mee te maken. Die toekomstige toorn heeft te maken met de grote verdrukking die over de aarde komen zal. Maar voor die tijd zijn al Gods kinderen thuis. Dan gaat Paulus verder in zijn brief. Hoofdstuk 3. Ja, ik sla een stukje over, dat begrijpt u wel. Hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Hij denkt, hij is met zijn gedachten bij het schrijven aan die brief aan die Thessalonicenzen. En dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 10. Nacht en dag bidden wij vurig dat we uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Hij, onze God en Vader en onze Heer Jezus, banen ons de weg tot u. En u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen. Zoals ook wij gezind zijn jegens u. Om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus. Met al zijn heiligen. Daar roept Paulus op. Hij wil zo graag nog naar Thessalonica. Want het was maar kort dat hij daar was. En hij was niet compleet in zijn preken geweest. Hij had nog zoveel door willen geven. Hij wilde graag voltooien wat nog aan hun geloof ontbrak. En daarom bidt hij nacht en dag. De Joodse tijdsindeling. Nacht, daar begint de dag mee. Het etmaal in Israël, nacht en dag. 'S Nachts bezig en overdag bezig. Om maar naar Thessalonica te kunnen. Naar die jonge gemeente. Om ze nog verder te onderwijzen. Ook aangaande de dingen die met de wederkomst te maken hadden. En hij bidt dat ze onberispelijk zullen zijn als de Heer Jezus terugkomt. Met zijn heiligen staat erbij. Dat is een beetje vreemd. Wij verwachten ook de Heer Jezus. En dan komt hij, maar niet alleen. Hij komt met zijn heiligen. Nou, zijn heiligen in het Nieuwe Testament, de christenen, de gelovigen. In het Oude Testament heette de gelovigen rechtvaardigen. In het Nieuwe Testament worden ze heiligen genoemd. Want onze rechtvaardigheid ligt in de Heer Jezus. Hij heeft voor ons de rechtvaardigheid verworven. En door ons geloof in hem zijn wij rechtvaardig door ons geloof in hem. Heiliger worden we. Hij komt met zijn heiligen. Nee, niet met al zijn heiligen, want dat kan niet. Want wij zijn hier nog. En als hij komt, zijn wij hier misschien ook nog. Wie zou die heilige kunnen zijn? Geef twee suggesties. Het zouden engelen kunnen zijn. Het zou kunnen, als we Zacharia lezen, zouden het engelen kunnen zijn. Maar het zouden ook letterlijk heiligen kunnen zijn. Want we weten allemaal dat er diverse heiligen zijn opgestaan al uit de doden. Toen de voorhangsel scheurde, nadat de Heer Jezus geroepen had op het kruis van Golgotha, het is volbracht, toen stonden de doden op uit hun graven. Ja, op de eerste paasdag kwamen ze er pas uit, maar die waren dus al opgestaan uit de doden. En u gelooft toch niet dat die mensen nog een keer gestorven zijn? Ze hadden al in de hemel gezeten met hun zielen, met hun lichaam. En die stonden op uit de doden. Die jongeling van Nain, Lazarus, die zijn heus niet voor een tweede keer gestorven, want het is een mens gezet eenmaal te sterven, staat er in de Bijbel. En ik denk, maar dat hoeft niet mee eens te zijn, ik denk dat als de Heer Jezus terugkomt, dat zij al meekomen. Zij waren er al, de eerstelingen, direct met de Heer Jezus. Goed. Onberispelijk staan voor zijn komst. En dan eindigt Paulus zijn brief in hoofdstuk 5, vers 5, vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en heel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Onberispelijk. Twee keer komt daar, hebben we het woord onberispelijk gelezen. En daar gaat het vanavond over, nog kort. En ik zal het laten zien. De vraag is, kunnen wij onberispelijk zijn als de Heer Jezus terugkomt? Misschien niet vanavond. Misschien wel op de dag van het bezuingeklank. Maar ja, dat is pas in september, oktober geloof ik. Duur nog even. Misschien op een andere dag in dit jaar. Kunnen wij onberispelijk zijn als die komt? En mijn antwoord is ja. Dat is een keus. Die we ofwel gemaakt hebben, of vanavond gaan maken. En ik zal u daar een handje bij helpen. En dat doe ik aan de hand van twee Bijbelversen, die ogenschijnlijk niks met ons thema te maken hebben. Maar het wordt duidelijk. Johannes 6. Johannes 6. Daar ga ik ook mee eindigen. Johannes 6. De versen 9 en 11. Dan moet ik er even iets bij zeggen. Het is een overbekende geschiedenis. De eerste wonderbare spijziging. Hij wordt 4 keer in de Bijbel vermeld, in elk evangelie. Dus het is een belangrijke gebeurtenis. En je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren. De berghellingen zijn volgestroomd met mensen. U leest dat in Johannes 6. Maar ik zal het met eigen woorden zeggen, dan straks die twee versen. De berghellingen zijn volgestroomd met mensen. Jezus zocht de rust op, maar ze gaven hem niet de rust. 5000 mannen. En dat Matthäus evangelie zegt, samen met de vrouwen en de kinderen. Natuurlijk, vrouwen zijn net zo nieuwsgierig als mannen. En kinderen, waar iets te beleven valt, daar zijn ze. Toch? Dus ik denk die 5000 mannen, nou, er waren zeker ook 5000 vrouwen, hoor. En zeker 10.000 kinderen. Want waar Jezus was, en ik deed dan wonderen, en ik ga naast mensen, daar willen de mensen wel naartoe. Dus gaat er maar vanuit, zo'n 15.000, 20.000 mensen waren daar op die berghelling, daar in de buurt van Bethsaida. En ze hadden genezingen gezien. En Jezus had gesproken over het koninkrijk van God. En toen was het aan het eind van de middag geworden. De mensen hadden geen erg gehad om daar ook nog te eten. Want ze hoorden die rabbi uit Capernaum. En ze waren zo vol aandacht. Maar de discipelen zagen het wel, dat donker werd. De zon ging wat onder. Daarboven Tiberias zakte die zon. Achter het Arbogebergte. En ze gingen naar Jezus en zeggen, Jezus, stuur die mensen naar huis, naar de naburige dorpen, dat ze brood kunnen kopen, want de dag loopt ten einde. En zegt Jezus tegen de discipelen, geef jullie een zet te eten. Nou, je ziet die discipelen al kijken, 20.000 mensen. Hoe moeten ze dat doen? Nou, niet alle discipelen waren bij Jezus, maar een aantal. En dan zegt hij tegen, nou, loop nou eens even tussen de mensen door en probeer zoveel mogelijk voedsel te verzamelen. Kijk wat ze bij zich hebben. Je kunt dat lezen in de evangelie. En dan gaan de discipelen. En nou gaat het over die twee versen. We gaan eerst naar vers 9. Johannes 6. Hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? En dan vers 11. Jezus nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten. Evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. Je gaat nu laten zien. De discipelen, die liepen tussen die 15.000, 20.000 mensen te kijken of er eten was. En natuurlijk hadden de mensen al heel gauw door dat er gezocht werd naar eten. Naar voedsel, wat ze misschien bij zich hadden. En je ziet het zo voor je. Er zit die ene man met zijn krentenbol en die denkt, ja ho even, die stop ik even onder mijn jas. Want ik ga mijn krentenbol niet weggeven, anders heb ik straks helemaal niks. Toch? Nou, misschien was het geen man, maar was het een vrouw. Die had een paar bruine boterhammen ergens in de tasje zitten. Dat Joodse jongetje was een beetje argeloos. Die had het niet door. En er komt Andreas bij hem. Een van de discipelen van Jezus. En Andreas vraagt, wat zit er in dat zakje? Mijn broodtrommeltje, meneer. Wat zit er in jouw broodtrommeltje? 5 gerstebroodjes en 2 visjes, meneer. Hoe heet je? Dat is inlegkunde. Johannes, meneer. Een mooie naam. God is genadig. Wil je met me mee? Naar die rabbi. De rabbi van Capernaum. Ja, meneer. Je ziet het gebeuren. Maar hij stond niet gelijk bij die rabbi. Er stonden 20.000 mensen nog ergens in de buurt. En ik kom bij die rabbi. Oog in oog met Jezus. En Jezus vraagt, wat zit er in je zakje? Mijn broodtrommeltje, meneer. Rabbi, mijn broodtrommeltje. Wat zit er in je broodtrommeltje? 5 gerstebroodjes en 2 visjes, rabbi. Je ziet ze staan. En terwijl dat ventje dan met zijn broodtrommeltje staat, begint zijn maag te rammelen. Want dan komt hij erachter. Ik heb heel de dag nog niet gegeten. En dan moet hij erheen en denken, oh, er zitten 2 van die lekkere visjes in. Goed, die gerstebroodjes, maar die visjes. En dan kijkt Jezus hem aan. En steekt Jezus hand uit. Mag ik je broodtrommeltje hebben? Je moet niet. Wil je het me vrijwillig geven? Mag ik je broodtrommeltje hebben? Dat heeft strijd gekost bij dat jochie. Dat ging heus niet vanzelf. Er was ook een mens zoals wij. Ja, rabbi. En die geeft zo zijn broodtrommeltje aan die rabbi. En vervolgens kijkt hij met open mond wat daar gaat gebeuren. Jezus pakt daar die 5 gerstebroodjes uit. En die 2 visjes. Hij hoort Jezus danken. Spreken met zijn vader. En dan ziet hij dat Jezus daar die gerstebroodjes gaat breken. Er komt waarschijnlijk wel een mandje of zo waar dat in zit. En die visjes, dat doet Jezus ook. Die gaat hij ook breken. Hoe dat mogelijk is, weet ik niet. Maar dat gebeurt ook. En dan krijgt dat ventje waarschijnlijk als eerste dat mandje aangereikt. En dan ziet hij dat er 15.000 tot 20.000 mensen van die 5 gerstebroodjes en 2 visjes te eten krijgen. Tot ze genoeg hadden. Stel dat wij daar nou eens tussen stonden. En vanavond staan we ertussen. Tussen die 15.000, 20.000 mensen. En daar staan we. We hebben ook ons zakje meegenomen. En dan komt Andreas. Meneer, wat hebt u in uw zakje? Een trommeltje, meneer. Zou u naar de rabbi mee willen? Naar Jezus, Yeshua. Ja, Andreas, dat wil ik wel. En dan komen we te staan voor Jezus. Jezus, de opgestane Heer vanavond. En Jezus kijkt ons aan. De Heer Jezus kijkt ons aan. Wat zit er in uw zakje? Een trommeltje, meneer. Wat zit erin? Een paspoort, rabbi. Mijn smartphone, mijn telefoon, rabbi. Mijn trouwboekje, Heer Jezus. Mijn trouwboekje. Mijn giropas. Mijn creditkaart. Mijn ANWB-pas. Mijn zorgverzekeringskaartje. Mijn rijbewijs. Mijn autosleutel. Al mijn huissleutels. Zitten uw pincodes er ook allemaal bij? Ja, heren. Jezus dwingt nooit. Hij kijkt ons alleen maar aan. Vriendelijk. Uitnodigend. Mag ik het allemaal hebben? Mag ik het allemaal van je hebben? Je trouwboekje, je hele nageslacht, je hele bezit, je huis, je auto, mag ik het hebben? Hij dwingt niet, hij nodigt. Als wij onberispelijk willen staan, straks bij Jezus wederkomst, dan geven we dit allemaal aan hem. En dan weet je het, nou heb ik niks meer. Nou heb ik alles aan mijn Heer gegeven. En we zullen evenals dat ventje met open mond kijken hoe God me datgene wat we aan hem gegeven hebben, anderen gaan zegenen. En die moeder, 's morgens had die Joodse moeder, dat is ook een beetje inlegkunde, maar het maakt wel duidelijk, had voor haar jongetje 5 gerstebroodjes en 2 visjes klaargemaakt. Ze dacht bij zichzelf, dat jochie van me houdt zoveel van vis. Laat ik die 2 visjes bij doen. Die vrouw stond ook tussen die 20.000 mensen. En toen kwam daar de schaal langs met brood. En ineens besefte ze, ik heb vanmorgen voor 20.000 mensen eten klaargemaakt. En in de handen van mijn Heer is dat zo gezegend. Had ik niet door vanmorgen voor 20.000 mensen eten gegeven. Straks, voor de rechterstoel van Christus, voor de gelovigen, dat is na de opname, kom voor de rechterstoel van Christus. En dan staan we voor hem. En dan kijkt de Heer Jezus ons ook weer aan, de verheerlijkte Heer. En dan vraagt hij het. Wat zit er in je trommeltje? Wat zit er nu in je trommeltje? En wat een genade zou het zijn. Er zit niks meer in mijn trommeltje. Want ik heb alles aan u gegeven. En de Heer Jezus zal het zeggen, dat wist ik. Dat je je leven aan mij hebt gegeven. Je zal rijk gezegend worden. Je hebt dat eer van mij willen leven. Ik heb mijn werk door jou heen kunnen doen. Als we onberispelijk willen leven, nogmaals, dan geven we ons gevulde broodtrommeltje aan hem. Mevrouw had nog 1 probleem vanmorgen. Die bracht bij iemand ook dit trommeltje aan de orde. Ze zegt, er zit bij mij nog 1 ding in. En dat is mijn man. En die wilde ze ook graag kwijt aan de Heere. Alles aan hem. Daar is tot glorie van onze wederkomende Heer. En dan hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen. Als je zo leeft. Dat we zo nadrukkelijk op de tekenen van de tijd hoeven te letten. Want dan weten we het in ons hart. De Heer komt bijna terug. Nog een zeer korte tijd. En ons gebed is Maranatha. Amen.